Wij openen de Heilige Schrift in Openbaring 19. De eerste 10 versen. Voordat we gaan lezen, wil ik graag nog een paar opmerkingen maken. Anders wordt het erg moeilijk om te begrijpen wat hier staat. Het gaat in dit gedeelte over twee vrouwen. De hoer en de bruid. De bruid, dat zijn alle gelovigen in Christus van alle eeuwen. De hoer is een valse wereldreligie die de moedergodin weer zal omarmen. De oudste religie van de mensheid, sinds Genesis 10, Nimrod en Semiramis, is de verering van de moedergodin. De herleving van die oude heidense moedergodin, die is aanstaande, zover ik zie. Want in dit gedeelte wordt zij aangeduid met de grote hoer, die bij de wederkomst van Christus vernietigd zal worden. Dus we staan in Openbaring 19, op de dag des Heren. Christus is teruggekeerd op aarde, nadat hij de grote hoer heeft geoordeeld en de nauw aan haar verbonden nieuwe wereldorde van Babylon. Babylon is de naam voor het laatste wereldomvatte rijk onder de antichrist. Dat zal geopenbaard worden in de toekomst voor de wederkomst van Christus. We mogen ons vanmorgen gelukkig concentreren op de bruid en op de vraag van hoe heeft de bruid zich voorbereid op de bruiloft van het lam? En natuurlijk daaraan gekoppeld de vraag, hoe bereiden wij ons voor op de bruiloft van het lam? U begrijpt, het gaat hier over alle mensen die de Jezus lief hebben en naar zijn komst uitzien, zijn wederkomst uitzien. En aan hen met name wordt geopenbaard hoe wij ons voorbereiden op de bruiloft van het lam. We gaan lezen. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel, zeggend, halleluja! De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden, amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Kernteksten vindt u in vers 7 en vers 8. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Hoe heeft die vrouw, de bruid, zich gereed gemaakt? En hoe vindt dat vandaag de dag plaats? Hoe maken wij ons gereed? Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Eén naam is onze hoop. Eén naam draagt Christus kerk. En om zijn bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Zit hier de bruid? De bruid is de verzameling van allen die de eerste verschijning van Jezus Christus hebben liefgehad in Bethlehem. En naar het woord van Paulus, ook degene die zijn verschijning bij zijn wederkomst hebben liefgehad. Die in hun leven hebben uitgezien met de Maranatha geest die af en toe een vuur ontbrandde in een overdenking. Kom, Heer Jezus. Want u heeft een bruid geworven, maar de bruiloft is nog nooit gekomen. In het schriftgedeelte gaat het over de bruiloft van het Lam. En er staat, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Elke keer als een van de zeven zaligsprekingen klinkt in het boek Openbaring, gaat het over een situatie op aarde. Dus zalig zijn zij die geroepen zijn straks op aarde tot de bruiloft van het Lam. In gedachten zijn we in onze toekomst. En ik hoop zo dat het voor jullie allemaal geldt, kleine en grote. Dat je vergeving van zonde hebt door het bloed van Christus. En dat je straks rein en heilig voor Christus mag opstaan uit de doden. We zien in de omgeving van Jeruzalem miljoenen mensen staan. Honderden miljoenen. De bruid van Christus. En we horen Jezus zeggen, Vader, zie hier. Ik ken de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn de uwe, Vader. En we horen Paulus die zegt in 2 Thessalonicenzen 1. En dan zal hij wonderbaar worden in al zijn heiligen. Of iets anders vertaald. Dan zal Jezus bewonderd worden in al die tientallen miljoenen mensen die hij in de eeuwen die achter hem liggen tot zijn kennis heeft gebracht. Tot bekering heeft gebracht. Dus niet Christus zal wonderbaar zijn. Dat ook. Dat is die sowieso. Maar hij zal bewonderd worden in zijn kinderen. In zijn bruid. Hij heeft zijn bruidsgemeente zo innig lief dat hij bijna niet kan wachten tot de dag van de grote bruiloft. Om dan bewonderd te worden in zijn kinderen, zoals een moeder soms met trots kan zeggen, dat zijn mijn kinderen. We lezen dat er een stem komt, een geluid als van een grote menigte, als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Dit kan niet anders betekenen dan wat Zacharia 14 ons beschrijft, dat na de wederkomst van Christus op de Olijfberg bij Jeruzalem, hij de stad Jeruzalem zal binnentrekken, en koning zal zijn over de ganse aarde. Hij is koning geworden. En na de oordelen over Babylon, de laatste wereldorde, onder een wereldregering, onder de antichrist, en de grote hoer, de valse religie, komt Jezus terug op aarde om de bruiloft van het Lam te beginnen. We vinden Jesaja 25 een beschrijving daarvan. Je moet het thuis maar eens lezen. De bruiloft van het lam zal komen. En zijn bruid heeft zichzelf bereid. Dat is zo bijzonder dat dat gebeurd is. Dat die stemmen die we horen, het geluid van een grote menigte, een gedruis van vele water en een geluid als van zware donderslagen, een halleluja laat horen, wat blijkbaar tot in de uithoeken van het heelal moet klinken. Het is alsof alle watervallen van de wereld tegelijkertijd hun gedruis laten horen. Of de zee en de oceanen met hun golven groot geluid maken. De hemel is bewogen door donderslagen en bliksemschichten. De grote dag is gekomen dat Jezus allen geoordeeld heeft die hem niet lief hadden. En hij de bruiloft van het lam op aarde zal beginnen. Wat is het bijzondere? Wel, die bruid heeft zich gereed gemaakt. We zijn altijd gewend om te denken aan God doet alles in ons leven. We leven van genade. En we zijn gewend om te denken dat we niets kunnen zonder God. En dat we zelf niet in staat zijn om goed te doen. Niet één ding. En dus dat we lijdelijk moeten afwachten tot God iets met ons doet. En ons in staat stelt om iets goeds te doen in de wereld. Op zichzelf zijn dat helemaal geen verkeerde gedachten, weet u. Het is alleen een verschrikking als het tot lijdelijkheid leidt. Tot het gevoel van, ik kan bidden om bekering. Of als je tot de Heer bekeerd mag zijn, ik kan bidden om heiligmaking, want het helpt allemaal toch niks. Want ja, God is vrij om het te geven of niet te geven. Dan gaat het mis. Maar het blijft waar wat Jezus zegt, zonder mij kunt ge niets doen. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat evenwicht tussen dat we toch geroepen worden om iets te doen en dat God het moet doen? Hoe zit dat tussen in dat evenwicht van Filippenzen 2? Werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die nu werkt beide het willen en het werken. Dus aan de ene kant moeten we zelf werken. En we kunnen dat omdat God in ons werkt. Hoe zit dat eigenlijk? Wel, daarvoor moeten we naar de bruiloft, de rituelen van de bruiloft, zoals die er waren in de tijd van de Bijbel. Die geven ons een openbaring van wat hier bedoeld wordt met de voorbereiding op de bruiloft van het Lam. Wat gebeurde er in de tijd van de Heer Jezus' kinderen als iemand ging trouwen? Wel, dan ging de bruidegom met zijn vader naar het huis van de bruid. En dan klopt hij aan. Dat was een spannend moment hoor. Want de bruid moest zelf open doen. En als ze de deur niet open doet, dan had hij een blauwtje gelopen. Dan ging het huwelijk niet door. Dus de bruidegom die ging met zijn vader uit het huis van de bruid en klopte aan. In de hoop dat de bruid zou open doen. In het verlangen dat de bruid zou open doen. En wie van u denkt nu niet aan Openbaring 3 vers 20? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal tot hem binnenkomen. Ik zal avondmaal met hem houden. Er is dus een geestelijke toepassing van een huwelijksritueel in de tijd van de Bijbel. Dit is de eerste. Er zijn verschillende schilderijen gemaakt naar aanleiding van dit gebeuren, dat de bruidegom aan de deur klopt. En ook vaak zie je dan de Heer Jezus afgebeeld. Die aan de deur klopt. En een van de kunstenaars die zo'n schilderij had gemaakt, die kreeg kritiek van een vriend van hem. Die zei, je hebt wat vergeten te schilderen, mijn beste vriend. Hoezo, vroeg de kunstenaar, je hebt geen deurklink Zo'n kruk, hè, kinderen, waarmee je de deur open doet, hè? Je hebt geen deurklink geschilderd. Dat klopt, zegt de kunstenaar. Want de deurklink zit aan de binnenkant. Nou, de geestelijke toepassing. Als Jezus aan de deur van ons hart klopt en verlangt om binnen te komen, meer dan wij ons kunnen voorstellen, dan zit er aan de binnenkant een deurklink. De buitenkant niet. Jezus breekt nooit in ons leven. Hij overweldigt ons nooit. Hij wil dat we hem vrijwillig toelaten. De deur openen van ons hart en ons leven. Prachtig, nietwaar? En heb je de klink aan de binnenkant al gevonden? En de deur geopend voor hem, die verlangt om binnen te komen. Om zijn bruid te werven. Wat gebeurde er als de bruidegom binnengelaten werd met zijn vader? Wel, dan kwam er een avondmaal. En tijdens dat avondmaal werd de ketuba besproken. Dat was het huwelijkscontract. En in dat huwelijkscontract werd vastgelegd dat de bruid de erfgenaam werd van de bruidegom, alle rechten kreeg die de bruidegom had. Eigenlijk was het al een soort huwelijksvoltrekking. Hoewel het formeel een verloving was, een ondertrouw. Hoe zat dat dan, kinderen? Wel, in Israël, als je ging trouwen, had je eerst een verloving of ondertrouw. En dan kon het wel een jaar duren voordat de bruiloft er was. Dus onthoud goed. Verloving, ondertrouw en pas een jaar of later de bruiloft zelf. Maar in die tussentijd was de bruid al helemaal van de toekomstige bruidegom. In feite was ze al van de bruidegom. Juridisch gesproken, als ik het zo mag zeggen, was ze de vrouw van de bruidegom. Vanaf het moment van de verloving. Dat ziet op Jezus die zijn kinderen aanneemt tot zijn bruid. Ze hebben de deur geopend. En hij is binnengekomen. En ze krijgen dezelfde rechten als hij. De vader ziet zijn kinderen en Jezus aan alsof ze nooit zonde gekend of gedaan hadden, zegt de catechismus. Maar het kan nog wel een jaren duren voordat de bruiloft van het lam zal plaatsvinden. In ons geval weten we dat dat al 2000 jaar is. Dus begrijp je het beeld, de verloving en de bruiloft zelf, Christus' aanneming van zijn volk tot zijn kinderen en de wederkomst en de bruiloft van het lam op aarde. Als we dit weten, dan gaat het een na het ander open in de schrift. Want er wordt vervolgens onderhandeld over de mohar, de bruidschat. De bruid die hoorde aan tafel hoe hoog het bedrag van de bruidschat was dat de bruidegom voor zijn bruid over had. Zij hoorde hoeveel ze waard was voor hem. Die bruidschat die werd overhandigd aan haar vader, die hem ging beheren. Die mocht geen geld uithalen voor zichzelf. Hij ging dat beheren. Want als het onverhoopt zo was dat de bruidegom zou overlijden, dan had de bruid toch inkomen. De Heere heeft dit ingesteld om de vrouwen in het oude Oosten zekerheid te geven. Bij de heidenen werden vrouwen gewoon genomen. Men ging samenwonen. Er was geen huwelijksritueel. Er was geen bruiloft in de zin van zoals hier beschreven staat. Er was geen ketuba, geen mohar. God heeft het ingesteld zodat de vrouwen wisten dat ze zekerheid hadden als er onverwachte dingen, calamiteiten zouden gebeuren. En de bruid wist wat er voor haar betaald was. Wel als u behoort tot die bruidsgemeente van Christus. En jij, dan begrijp je wat Petrus bedoelt als hij zegt, jullie zijn verlost, vrijgekocht, niet met zilver of goud, maar met het kostbare bloed van het lam. De allerduurste prijs is ervoor betaald. Dat geeft ook Gods kinderen de zekerheid. Het kan nooit meer stuk tussen hem en ons. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Hij heeft de prijs der zielen dat rantsoen betaald. Waarin ik een eeuwigheid niet aan kan voldoen. Wat gebeurt aan het eind van de maaltijd? Dan neemt de bruidegom een beker met wijn in zijn hand. En ik kijk de bruid aan. En dan zegt hij tegen haar, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot op de dag van de grote bruiloft. Dan reikt hij haar de beker aan, waar zij drinkt. En dan mag ze die beker houden, als onderpand, als bewijs. Zometeen gaat de bruidegom weg. Misschien over een jaar of later komt hij pas terug. Maar die beker is het onderpand, het bewijs dat ik zijn vrouw werd. En straks officieel als de bruidegom van het lam. U denkt ongetwijfeld aan wat Jezus bij de instelling van het avondmaal tegen zijn discipelen zei. Ik zal nu niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. De bruiloft des lams vindt plaats op aarde, lees je Jesaja 25, waar Jezus ook reine wijnen zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Die beker mocht de bruid houden als onderpand. Zo heeft ook deze gemeente de beker van het avondmaal als het onderpand. En de kerk krijgt opdracht om het avondmaal te vieren totdat hij komt. Want dan begint de bruiloft des lams. En zal dit avondmaal wat wij vieren niet meer gevierd hoeven te worden. Dat gebeurde er aan het eind van de maaltijd. En wat zei de bruidegom dan? Als hij bij de deur kwam met zijn vader en afscheid ging nemen. Mijn lief, zei hij tegen de bruid, ik ga heen om je plaats te bereiden. Opdat jij straks ook zijn moogt waar ik ben. Want wat was het geval als een bruidegom uit zijn ouderlijk huis ging trouwen? Dan verliet hij dat ouderlijk huis niet. Er werden een paar kamers aangebouwd of er werd een huisje naast het ouderlijk huis gezet op hetzelfde erf. Dus plaatsbereiden betekende in die tijd dat de bruidegom naar het huis van zijn vader ging en dat huis ging klaarmaken voor de grote bruiloft door er gebouwen aan te bouwen. Of ernaast te bouwen. Op hetzelfde erf. Wie denkt nou niet aan Johannes 14 vers 1 en 2. Waar Jezus zegt tegen zijn bruidsgemeente ook in 2023. Uw hart wordt er niet ontroerd door alles wat er gebeurt in de wereld. Uw hart wordt er niet ontroerd. Gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. Wat ik allemaal beloofd heb, geloof het. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het anders was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om jullie plaats te bereiden. Opdat jullie ook zijn mogen straks, waar ik ben. In het huis des vaders. En dan verliet de bruidegom het huis van de bruid. En staarde de bruid hem na. Ze wist niet wanneer hij terug zou komen. Die dag en die uur, die was onbekend. Alleen de vader van de bruid bepaalde de dag waarop het huis gereed was gemaakt, de woningen klaargemaakt waren en de bruidegom terug mocht om zijn bruid te halen. Denk aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Die wisten ook niet op welke dag en uur het zou zijn. Geestelijk gezien, in 2023 leven wij bij de werkelijkheid dat God de Vader bepaalt wanneer Jezus terugkomt op aarde. Sommige mensen denken dat Jezus dat zelf inmiddels ook weet. Aan de rechterhand des Vaders gezeten. Maar hij heeft gezegd, Jezus, van die dag en die uren weet niemand. Dan alleen mijn Vader die in de hemelen is. Nu begrijpen we die tekst beter. Want ze beantwoordt aan het trouwritueel van Israël. Waar de vader van de bruidegom bepaalde op welke dag en uren de bruidegom naar het huis mocht gaan van zijn bruid om haar op te halen en haar instantie uit haar woningen mee te nemen naar het huis van de vader. En nu brak er een tijd van wachten aan voor de bruid, maar niet met de armen over elkaar hoor. En dan kom ik bij dat evenwicht tussen zelf doen en dat God het moet doen. Er wordt namelijk gezegd in vers 8, haar is gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Wat is haar gegeven? Dat ze straks op de bruiloft gekleed zal zijn in een schitterende bruidsjapon van fijn blinkend linnen. Ik denk zomaar dat daar ook de witte bruidsjapon vandaan komt tot in onze dagen toe. Haar is gegeven als ze straks bekleed zal zijn. Ja, dominee, had zij dan nu al die bruidsjapon in huis? Had haar moeder die gegeven? Nee, die bruidsjapon had ze niet in huis. Die moest nog gemaakt worden. De bruid kreeg tussen de verloving en de wederkomst van haar bruidegom in de tijd om die bruidsjapon te weven. Die moest ze zelf weven. En daarbij was het van groot belang dat ze zo mooi mogelijk eruit moest zien. Ze moest heel veel werk maken van het bruidskleed. Want hoe mooier haar bruidsjapon zou zijn, hoe meer de koning, de bruidegom, zou kunnen zeggen, wonderbaar ben ik in jou. Schitterend ben je, mijn lief. Mijn liefste. Mijn beminde. Mijn manninne. Mijn vrouwen. Hoe meer werk ze van die bruidsjapon maakte in het weven ervan, hoe meer tot eer van de bruidegom. Hou eens vast. Wat is nu dat weven? Wel, toen de tijd was dat met het materiaal wat je voorhanden was, ging je aan de slag aan het weefgetouw. Maar wat is het nu voor de kerk der eeuwen, sinds de hemelvaart van Christus? En sinds dat we zijn gaan wachten op de bruiloft van het lam? Dat wordt ons in de tekst onthuld. Dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dat woord gerechtigheden wordt ook wel vertaald met de rechtvaardige daden van de heiligen. Heel eenvoudig gezegd, als u en jullie van de week uit liefde voor Christus die liefde gaan doorgeven naar de mensen om je heen, in zelfverloochening en toewijding aan de naaste, dan zijn dat die rechtvaardige geloofsdaden waar het hier over gaat. Dat zijn de werken van het geloof, Jacobus zo spreekt. Niet om daarmee de zaligheid te verdienen. Nee, die werken van het geloof, zegt Zondag 24, die je uit dankbaarheid doet. Heb je dat? Dat is het weven van het bruidskleed. In Efeze 2 vers 10 zegt apostel Paulus op intrigerende wijze. De gelovigen, zegt hij, zijn geschapen in Christus om goede werken te doen. Die God al voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God geeft ons het materiaal om het bruidskleed te weven. En dat heeft hij dus al voorbereid, opdat wij dat zouden doen. God geeft in ons leven ons mogelijkheden op maandagmorgen en op woensdagavond, en wanneer ook van de week, om een werk des geloofs te doen, een goed werk, een liefdewerk voor God en de naasten. Dat heeft hij al voorbereid in zijn voorzienigheid. Hij weet al waar je morgenavond bent en wie je ontmoet en wie je op je werk morgen tegenkomt. En hoe het gesprek zal lopen. Hij voorziet dat alles al. En nu ben je gecreëerd, een nieuw schepsel in Christus, om in die goede werken te gaan wandelen. Om door de Heilige Geest aan te voelen wat je moet zeggen en niet moet zeggen. Wat je moet doen en niet moet doen. Het is de Heilige Geest die ons ertoe dringt. Hè? Dit is geen opgeklopte poging om onszelf te wijzen in de wereld of te scoren bij mensen. Het is iets wat we ervaren en gedreven worden door de Heilige Geest om goed te doen. Om de liefde van God ook aan anderen mee te delen. Wel, dat zijn nu de rechtvaardigmakingen, oftewel de gerechtigheden van de heiligen. En hoe blijkt dat dan straks op de dag van Christus wederkomst? Ik zei al, er staan vele miljoenen mensen staan daar op die dag. Die allen bekleed zijn met dat fijne, wit, blinkend linnen. En samen zijn ze die bruid. Maar wat zie ik nog meer? Ik zie wat Jezus heeft beschreven in Matteüs 13, vers 43, staat het neergeschreven. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Alleen stralen door dat linnen? Of is dat linnen misschien toch iets anders? Is dat fijn, blinkend, rein, lijnwaad? Niet een afbeelding van iets anders? Gaat u met me mee? Wat zou dat kunnen zijn? Dan zullen de rechtvaardigen blinken in het koninkrijk des vaders als de zon. Oeh. Wel, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En zijn hart is vrolijk en zeer verheugd. Als de opstanding van de doden plaatsvindt, zullen sommigen blinken als de zon. Anderen als de maan. En anderen als de sterren. Het opstandingslichaam zelf is de vervulling van deze woorden. De heerlijkheid die ook wel de kroon van het leven wordt genoemd. Of de kroon van de heerlijkheid. U weet, het woord kroon betekent stralenkrans oorspronkelijk. In de grondtaal van de Bijbel. Stralenkrans. Dat schitter als de zon, de maan of de sterren. Is de stralenkrans van het opstandingslichaam. Zo zal die bruid straks voor Christus gesteld worden. En het is heel opmerkelijk dat als we in 2 Thessalonicenzen 1 opslaan wat de Heilige Geest daarover openbaart, dan begrijpen wat hier staat. Als Christus geopenbaard wordt van de hemel, zegt de apostel Paulus door Gods Geest geleid, met de engelen van zijn kracht, zal hij met vlammend vuur wraak oefenen over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag in Jeruzalem verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Bij u in de Laankerk vond ons getuigenis geloof, toch? Getuigenis wat Paulus gaf in zijn brieven? Misschien dat niet iedereen dat van zichzelf durft te zeggen. Laat dat maar eerlijk horen. Maar laat dit je aansporen om de deur aan de binnenkant open te doen. Opdat je niet straks verloren gaat als de wraak van God komt over allen die Jezus Christus bewust hebben afgewezen. Dat is ook een realiteit straks. Gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Maar mag je weten, door het geloof in Christus, een ellendige zondaar te zijn geworden, die van genade moet leven, die met Paulus moet klagen, ik ellendig mens, maar toch niets mij kan mij scheiden van de liefde Gods in Christus geopenbaard. En daarom ben je niet alleen een ellendig zondaar, maar ook een gezalig zondaar. Voor jou, voor u geldt. Straks zal Christus zeggen, zijn ze niet wonderbaar, mijn kinderen, in een opstandend lichaam? En dan zal Paulus' wens eindelijk vervuld worden. Toen hij zei, och, dat ik het beeld van de Zoon gelijkvormig mag worden. Ja, Paulus, daar sta je straks. De weerspiegeling van de heerlijkheid van Christus. De blijdschap die dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt, bij al Gods kinderen ten hoogste toppunt zal stijgen. Het gaat gebeuren. Want Christus Jezus, Efeze 5 of 2 Korinthe 11, heeft ons voorbereid om een reine maag te zijn voor een man. Namelijk Jezus Christus zelf. Ik weet niet of je daar wel eens aan gedacht hebt dat uw vader die overleden is op uw moeder, en als ze in Christus gestorven mogen zijn, rijkhalsend uitzien naar de bruiloft van het Lam. Er staat in de Hebreeënbrief dat ze voortverwachtend zijn tot de dag van de wederkomst van Christus, als al Gods en onze vijanden aan de voeten van Christus onderworpen worden. Dus in de hemel is het nog niet helemaal volmaakt. Want de opstanding moet nog komen. De hemel is een voorlopige zaligheid nu. Want allen die boven zijn, zien uit naar de dag van de bruiloft van het Lam. En het preludium, het voorspel op die dag, klinkt al. Lof zij het Lam dat ons kocht met zijn bloed. Eer en heerlijkheid. In immer nieuwe melodieën verweven met elkander. En met de zang van engelen, tronen, macht en heerschappijen. Maar er ontbreken nog stemmen. Die van jou en van u. En van mij. Het wachten is dat al Gods kinderen kunnen instemmen. En alles wat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is, het Lam zal loven en prijzen. De koning in zijn schoonheid. Er staat van jouw zalige voorgeslacht in de hemel, dat ze zonder ons niet volmaakt willen worden. Wat wil dat zeggen? Ze willen in ieder geval dat als de opstanding van hun eigen lichaam plaatsvindt, dat tegelijkertijd met het onze zal zijn. En zij wisten nog niet wat Paulus in hun Thessalonicenzenbrief mocht openbaren, dat dat inderdaad gaat gebeuren. Degenen die leven bij de wederkomst van Christus en niet gestorven zijn, die zullen een ander lichaam, een nieuw schitterend opstandingslichaam krijgen, gelijk met degenen die opstaan uit de doden. Wat een heerlijk vooruitzicht. Wat een luisterrijk weerzien. Zoals vader Brakel zegt, dan zal de leraar zijn gemeentelid herkennen. De moeder die hier haar kind verloor, zal het dan terugvinden. Blijf vooruitzicht wat ons trilt, om straks ontwaakt in een nieuw lichaam Gods lof te ontvouwen. En vooral dat, Jezus in gerechtigheid aanschouwen en verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen. We gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers, Psalm 68, vers 2.